Dan gaan we naar de schriftlezing voor vandaag. En Gijs Benauw heeft mij gevraagd een stukje voor te lezen uit Hebreeën 5. Hebreeën 5 vers 7 tot en met 11. En daar staat: tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is gehoord, verhoord, uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is er voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Tot zover.
Ja, ik hoorde Sigo in het openingsgebed bidden over de dingen die gaande zijn in de wereld, over de problemen die er allemaal zijn, crisis, vluchtelingen. En ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik de laatste dagen ook erg aan moeten denken. De dingen die je op de televisie ziet, die komen dan toch wel heel erg dichtbij. En ja, er is veel nood. Dat die foto van dat kleine jongetje, dat de meeste mensen misschien wel gezien hebben, dat brengt veel emoties in je teweeg. En het is een beeld van de honderden, misschien duizenden mensen die op hun vlucht verdronken zijn, vermoord zijn eigenlijk ook. En die dingen die gebeuren, en dan denk je bij jezelf wel eens van: Wat voor plaats moet ik dat nu geven? Behoudens de emoties die je hebt. Is er ook een andere kant aan? Als je wat verder kijkt, wat houdt het allemaal in en waar gaat het naartoe? En dan denk je ook onwillekeurig weer aan je eigen leven. Ik weet niet of u dat zo ook ervaart. En dan denk ik, ja, stel je nou toch eens voor dat ik niet wist dat God er was. Wie zou ik zijn en wat zou ik zijn zonder God? Hoe zou ik dan tegen al die gebeurtenissen aankijken? Je praat wel eens met mensen die eigenlijk daar niet over willen denken. Die verstoppen zichzelf in hun eigen wereldje. Elke dag maar hard werken en een beetje plezier maken. En ja, het komt op je af en wat moet je ermee? Maar zo steken mensen toch niet in elkaar. Je mag toch over die dingen nadenken. Je mag daar ook verdriet over hebben. Nou, ja, ik heb geprobeerd vandaag in een opbouw van mijn spreekbeurt toch wat plaats te geven, ook aan deze dingen. En het thema heb ik meegegeven: wie of wat zou ik zijn zonder God? Sommige mensen die denken andersom, die zeggen van: wat zou God zijn zonder mij? Die vinden zich erg belangrijk, ook in stadions en zo staan ze te spreken. Maar ik heb het toch maar een beetje op mezelf betrokken: wie zou ik zijn zonder God? Want God kan best zonder mij. En Paulus die spreekt erover in Handelingen 17. De God die de wereld maakt en al wat daarin is. Hij, de Heer aan wie toebehoort hemel en aarde, verblijft niet in handgemaakte tempels. Nog wordt hij bediend door mensenhanden alsof hij nog iets nodig heeft. Hij zelf geeft aan alle leven en adem en alles. Dus het is wel goed om onze plaats te kennen. en bovenal om zijn plaats te kennen. Verdriet en lijden in de wereld, wat nu zo enorm naar ons toe komt. In ons leven, in ons persoonlijk leven is er natuurlijk ook veel lijden. Ik ken best wat mensen, wat broeders en zusters uit ons midden die dat meemaken, die een geliefde verliezen, die wiens leven een hele andere wending heeft gekregen door een ziekte of wat hen overkomen is. Nou ja, de vluchtelingen waar ik net al over sprak. En dan denk je, wat is nou de zin daarvan? En ik moet eerlijk zeggen, ik ken de details niet. Ik weet het echt niet. Als ik vanuit de emotie, vanuit het zien van dat verdriet en de onmenselijkheid die aan de andere kant ook gelijk plaatsvindt. Als ik dan toch maar wat naar achteren stap en het wat grotere beeld probeer ook te overdenken. Ja, dan zijn er vanuit de schrift misschien gedachten die je mee kan nemen waar het allemaal toe dient. Voordat we daarover gaan beginnen, denk ik dat het goed is om te bidden. Liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben net al gelezen dat u niets van ons nodig heeft, maar dat u alles geschapen heeft. En daarmee zegt u eigenlijk ook dat u verantwoordelijk wil zijn voor alles wat gebeurt. En wij in onze eigen gedachten hebben het daar best wel eens moeilijk mee. Waarom laat u dit toe? Of vandaag bid ik u, Vader, om ons daarin toch een klein stukje mee te nemen in uw gedachten, die hoger zijn dan onze gedachten. En te overdenken dat uw wegen ook hoger zijn dan onze wegen. En we bidden u, Vader, om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Om te beseffen dat u zo betrokken bent bij alles wat gebeurt. Maar het toch laat gebeuren. Maar dat u niet vanuit de verte toekijkt hoe dingen fout gaan. Maar heel diep betrokken bent bij ons leven. Bij het leven van uiteindelijk alle mensen. Dank u wel, Vader, dat u nabij bent en dat u woord hebben om dat mede proberen een plaats te geven in onze gedachten. Te beseffen dat alles uit u is. Alles door u is, maar gelukkig ook dat alles weer tot u is. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dan is die tekst die we net gelezen hebben, is misschien wel een heel klein beetje bijzonder. Het komt uit een boek voor, de Hebreeën, Bijbelboek. Wat eigenlijk niet voor ons geschreven is, maar voor Israël geschreven is. In de tijd dat het koninkrijk niet doorbrak op aarde, maar dat de Heer stierf. En hoe nu verder? En daar komt dit gedeelte uit, juist omdat in dit stukje wat staat over het lijden van onze Heer. En dat lijden dat, ondanks het feit dat hij de zoon was, leerde hij gehoorzaamheid uit wat hij leed, staat er. Dat lijden had in zijn leven dus een functie. Namelijk gehoorzaamheid leren. En we kennen allemaal dat gedeelte uit de evangelie, waarin hij vlak voor de kruisiging plaats zou vinden en wist wat er te gebeuren stond. Uiteindelijk helemaal alleen was. Zijn vrienden, die vielen in slaap. Hij was alleen. En uiteindelijk smeekte die vader om niet die beker te hoeven drinken, niet die weg naar het kruis te hoeven gaan, maar van harte zei hij uiteindelijk toch, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij had gehoorzaamheid geleerd. En toen ging hij die weg. Dus als we ons afvragen, wat is nou de zin van het lijden in de wereld, kunnen we ons net zo goed ook afvragen, wat is nou de zin van het lijden van Christus? En misschien dat we daaruit ook wat meer gaan verstaan over lijden. Want God heeft een plan. Ja, het is misschien voor ons wat ver van ons vandaan, maar God heeft een plan, een voornemen staat er, van eonen, van tijdperken. En hij heeft zich iets voor ogen gesteld in dat voornemen. En dat is al heel lang geleden begonnen. Nog voor de mensen geschapen werden. Toen was er al een tijdperk. En dat tijdperk, het begin van die tijdperken, toen heeft hij zich iets voor ogen gesteld waar hij nooit van afwijkt. Hij blijft daarop gericht en hij voert dat uit. En we weten allemaal wat de voltooiing van dat plan zal zijn. Dat hij redder zal zijn van alle mensen. Het staat in Efeze 3 vers 10. En daar staat dan op dat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteit en de volmachten te midden van de hemelingen, zeg maar. Die hemelse wezens. Je kan je misschien voorstellen als je kijkt naar hoe de wereld nu georganiseerd is met een overheid en met overheidsdienaren, met ministeries en noem het maar op en uitvoerders en rechters. Nou, misschien dat het boven ook wel een beetje zo in elkaar steekt. Met die machten en krachten worden allemaal verschillende hemelse organisaties als het ware benoemd. Waarin hogere en lagere functies zijn. Tot aan de engelen, de boodschappers toe die het allemaal overbrengen. Nou, en daar staat dus van dat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteit en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. In overeenstemming met het voornemen, dat plan, dat voornemen van de eonen dat hij uitvoert. Het komt tot uitvoering, het is niet een voornemen dat wij hebben met nieuwjaar en dan na 3 dagen, en dan is het al heel lang, dan lukt het al niet meer. Nee, hij voert dat voornemen uit. Hij is erop gericht dat voornemen, dat plan, helemaal uitgevoerd wordt. En hij voert dat uit in Christus Jezus onze Heer. Misschien kent u de uitdrukking wel van grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Ziet u al wat schaduwen vooruitgeworpen worden? Ja, soms denk ik van, hey, het is toch niet allemaal zomaar los zand. Gebeurt toch allemaal niet toevallig. Je kan je afvragen, wat is er toch aan de hand? En als we dan even kijken naar dat grote probleem van de vluchtelingen dat we nu zien. Oh, dit is nog de tekst. Hij leerde gehoorzaamheid door wat hij leed. Als we de grote plaatje zien van de vluchtelingen die nu overstromen, dan komen we vreemd genoeg terecht in een klein gebied van de wereld, namelijk rondom de Middellandse Zee. En als je dan terugdenkt van wat is nou de oorzaak eigenlijk van die problemen? Dat gebeurde toen bevolkingen rondom die Middellandse Zee in opstand kwamen tegen hun regering. Weet je nog, op dat plein in Egypte, het was feest. Hun regeringsleider, hun dictator hadden ze verjaagd. Dat was in Egypte. Daar begon het. En wat volgde toen? Libië. Kwamen ze ook in opstand tegen Gaddafi en hij werd zelfs gevangen genomen. De bevolking kreeg de macht. En daar bleef het niet bij hoor. Later kwam Irak, ook een soort burgeroorlog, Soenieten tegen Shiiten. Van alles en nog wat gebeurde er. En in Syrië kwam er een burgeroorlog. Ik heb erbij gezet, maar het is een beetje klein geloof ik. Militaire bendes en chaos in Libië. Militair bewind met oproer in Egypte. In Irak, IS met moord en doodslag. Syrië, burgeroorlog. En nu kruipt het al hoog omhoog naar de grens van Turkije. Waar de NAVO aanvallen gaat uitvoeren. In Syrië en Irak op die ISIS toestanden. Ja, ik heb maar een geel kringetje gezet. Waar het nog niet zo oorlogachtig lijkt te zijn. En dat kringetje, daar zit Israël bij. En u denkt toch niet dat die rode vlekken zomaar toevallig ontstaan, hè? Daar zit een ontwikkeling in. Daar zit een plan achter. En misschien is dat een plan van mensen. Dat zou kunnen. Een plan van oorlog, chaos en verderf. In dat gebied. Maar achter elk plan van mensen zit Gods voornemen. En wat gebeurt er dan? Nou, ik heb die pijlen neergezet. Vanuit die chaos vandaan, van die oorlogen, dan komen de vluchtelingen naar Italië, vanuit Libië vandaan, met die bootjes. En vanuit Syrië zijn ze nu onderweg over onze rijkswegen in Europa. Ze worden opgevangen in treinen waar ze een dag in de gloeiend hete hitte opgesloten zitten, bewaakt door soldaten. Mensen die uit dat land daar vlakbij zitten en die water mogen willen brengen, die worden tegengehouden. Dat is er gaande in de wereld. Het is in Oostenrijk gebeurde dat. Ja, dan moet ik toch even terugdenken naar een jaar of 60 geleden. Onwillekeurig, hè? Ik geef niemand de schuld, maar we leren niet van de geschiedenis. We blijven eigenlijk onmenselijk. Op de vlucht, chaos, lijden en dood. De Verenigde Naties zegt een record aantal mensen op de vlucht geslagen. Daarnaast nog een plaatje van die vluchtelingen. Ik heb maar gezegd de hulpelozen. En dan van de week naar gisteren was het, mochten we horen over de onmachtigen. Tja, we hebben geen oplossing. En ze laten het gewoon maar gebeuren. Kijk, ik heb gedacht, de mens is aan de macht in de dag des mensen. En dat is een onderdeel van wat ik net noemde, Gods voornemen, Gods plan van eonen. De dag des mensen is een periode waarin God de mens laat uitvoeren wat binnen hun mogelijkheden ligt. En uiteindelijk zullen ze erachter komen. Ja. De leiders van mensen, het zijn de onmachtigen. Ze kunnen niet komen tot een wereld waarin vrede en gerechtigheid De basis en de uitgangspunten zijn. En dat ook ontwikkelen. Als mensen zijn we onmachtig. Nou, en nu heb ik dat in verband gebracht met wat God zegt. Hè, over zijn voornemen, zijn plan van eonen. En God dan? Kijk, heel vaak hoor je dan mensen zeggen, gelovigen, maar ook veelal ongelovigen. Als God bestaat, zou hij het dan, dan zou hij het toch veel anders gedaan hebben. Ja, de vraag is dat zo? Is God niet betrokken? Kijk, en dat is iets wat we als gelovigen toch moeten proberen te accepteren. Net zoals onze Heer gehoorzaamheid leerde door hetgeen hij moest lijden. God werkt een reddingsplan uit, maar daar komt ook lijden aan te pas. En Johannes 1, vers 1 zegt dat in het begin was het woord en het woord was op God gericht en God was het woord. Dit was in het begin op God gericht. Alles kwam erdoor tot stand door het woord. En buiten dit om kwam zelfs niet één ding tot stand dat tot stand is gekomen. Want daarin was leven. Het leven was het licht van de mensen. En het licht verscheen in de duisternis en de duisternis greep het niet. Dan komen we ineens op licht terecht. We leven nu in echt duistere tijden. Er is duisternis over, in ieder geval het werelddeel, de werelddelen waar wij leven in Europa en Azië, Midden-Oosten. En hier staat iets over licht. En daar heb ik eens wat dieper naar gekeken, naar licht. En het licht verscheen in de duisternis. Weet u hoe er licht gemaakt werd in de tabernakel? De lampen, het waren geen kaarsen met lontjes, nee, het waren lampen. En die gaven licht vanwege olie, olijfolie. En daar is misschien iets heel bijzonders aan te ontdekken. Weet u hoe er licht wordt gemaakt? Olijven, nee, ik heb er een plaatje bij gevonden. Olijven worden uit een boom geslagen met stokken. Ja, daar sta je daar te slaan. En dan komen die olijven en daaronder die boom ligt dan een heel groot zeil natuurlijk. Want anders moet je ze allemaal oprapen. Maar die vallen op dat zeil en dan zo kunnen ze die gevallen olijven, kunnen ze dan bijeenbrengen. En dan worden die bewerkt. Olijven die worden dus met stokken uit de boom geslagen. En voor de beste olie, wat gebruikt werd hè, om licht te maken in de tabernakel, werden ook die olijven zelf weer kapot geslagen. En de olie die daar dan uit voortvloeide, uit die gekneusde, kapotgeslagen olijven, werd gebruikt in de lampen van de tabernakel om voortdurend licht te geven. Dat is een heel aardig proces. Dit is een foto van dat slaan, dat is nu nog op Kreta en zo, is dat nog steeds zo het geval? Misschien ook in Israël, ik weet het niet. Daar hebben ze nog, gebruiken ze in ieder geval om goede olie te krijgen, gebruiken ze daar geen machines voor. Hebreeën 5, vers 7 tot 9 hebben we net gelezen. Hè? Die in de dagen van zijn vlees met krachtig geroep en tranen zowel verzoeken als smeekbeden offert aan hem die in staat is hem te redden uit de dood. Ook verhoord wordend om zijn eerbied. Het staat er net wat anders als in de MBG, hè? Niet, hij werd niet verhoord uit zijn angst, hij werd verhoord door zijn eerbied. Hij was gehoorzaam. Hij riep God aan. En verwachtte het van hem. En zelfs hij, de zoon zijnde, leerde gehoorzaamheid door wat hij leed. En volmaakt zijnde, werd hij voor allen die hem gehoorzamen de oorzaak van eonische redding. Wat heeft dat met licht te maken? Wat heeft dat met olijven te maken? Olijven die met stokken uit de boom geslagen worden. En nog sprekend, hè, Matthäus 26, vlak voor de kruisiging, zei, zie Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote menigte met zwaarden. En nou, is het mogelijk met stokken? Hij werd met stokken bedreigd en geslagen. En wie deden dat? Dat ze kwamen van de hoge priester, de hoogste geestelijke macht in Israël. Die kwamen hun heer, hun Messias, met stokken slaan. Zoals stok gebruikt werd om een olijf uit een boom te halen. Ik heb nog een paar teksten gevonden. En dat is allemaal niet zo toevallig hoor. Dan spuwen zij in zijn gezicht en ze slaan hem. Hij werd weer geslagen. Met vuisten. Dan laat hij voor hen Barabbas vrij hè, bij Pilatus. Maar hij geeft Jezus over hem geestelend. Nou, dat is slaan op een manier die heel erg martelend is. En op hem spuwend namen zij het riet en ze sloegen hem. Weer, dat slaan komt steeds weer terug. Zoals olijven uit een boom geslagen worden. Zoals olijven daarna kapot geslagen worden om het olie eruit te krijgen. Het olie dat het licht in de tabernakel gaf. Zo werd hij geslagen. En heeft hij niet zelf gezegd? Opnieuw sprak Jezus tot hen zeggende, ik ben het licht van de wereld. Zo heeft de wijze waarop olijfolie gemaakt wordt om het licht in de tabernakel te schijnen, heeft heel veel als beeld te maken met de manier waarop hij het licht van de wereld zou zijn. Hij werd geslagen. Hij werd gegezeld. Hij werd bespot. Hij werd bespuwd. Hij werd vernederd. Hij werd, als het ware, kan je zeggen, net als die olijven werd hij kapot gemaakt. Zodat het licht tevoorschijn zou kunnen komen. En dan vraag ik u af. Ja. Zijn zoon overkwam dit allemaal. Was God betrokken? Paulus zegt dan in Romeinen 8, vers 31, want wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaart. Hij was voor ons, maar daarom moest hij eigenlijk tegen hem zijn. Hij moest gekneusd worden. Hij moest geslagen worden. Hij moest uiteindelijk gekruisigd worden. En ook dat ging met slaan gepaard. Spijkers door zijn handen. Ik heb het nagekeken, maar het staat helemaal niet in de evangelie dat er spijkers gebruikt werden. Bij die gebeurtenis. Pas later zie je dat Thomas zegt van als ik niet de tekenen in zijn hand zie van de spijkers. Hij werd aan het kruis gehamerd met spijkers. Er werden spijkers door zijn lichaam heen geslagen. En uiteindelijk werd er een speer in hem gestoken. En toen kwam de olie vrij. Om het licht te zijn van de wereld. God is betrokken. Na de opstanding, we hebben het nu even over de kruising gehad. Na de opstanding schijnt het licht, althans zo vat ik dat op, helderder dan ooit. Want Paulus, die ook nogal tegen de Heer was en zijn volgelingen, die was onderweg naar Damascus om die volgelingen in de gevangenis te zetten of zelfs te doden, ten dode toe, hè. En bij dat gaan kwam hij, Paulus, naderend tot Damascus en plotseling flitst er een licht uit de hemel om hem heen. En later vertelt hij dat verhaal aan een koning, wie was dat? Koning Agrippa, geloof ik. Midden op de dag, op de weg, koning, nam ik een licht waar uit de hemel, boven het schijnsel van de zon. Het was niet zomaar een lichtje hoor. Kijk wat in de tabernakel was. Dat was, als het ware, dat was gedimd licht in het heilige. Dat was gedimd licht door lampjes die door olie gevoed werden. Maar weet u wat er achter dat voorhangsel was? Daar was het verblindende licht van Gods aanwezigheid. En zo is het ook, hè? Pas na de dood en na de opstanding, toen het heilige der heiligen openging en de gordijnen gescheurden. Toen kwam het licht naar voren dat we nu mogen kennen. Een licht dat Paulus, waar Paulus blind van werd, wat sterker was dan het schijnsel van de zon. En het was midden op de dag, als ik de handelingen goed lees. Hij was onderweg naar Damascus en in dat felle licht van het Midden-Oosten op de dag, kwam er een licht dat nog veel feller was. God is betrokken. Want volmaakt zijnde werd hij voor allen, zegt die Hebreeënbrief weer, die hem gehoorzamen, de oorzaak van eonische redding. Redding gedurende de eonen. Eeuwige redding gaat nog verder. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over redding tijdens de tijdperken. En na de tijdperken wordt God redder van alle mensen. Maar nu is hij redder van gelovigen. En zijn gehoorzaamheid heeft daar ook voor gezorgd. God is betrokken. En hoe? Ach, we kennen deze tekst zo goed. Maar laten we hem nooit onverschillig lezen. Trouw is het woord en alle welkom waardig. Want hierom zwoegen wij, zegt Paulus. We zwoegen. Nou, wij zwoegen met z'n allen toch ook. Wij willen toch dat evangelie doorgeven. Dat is toch het verlangen van ons hart. Ik sprak vanmorgen nog even met een zuster die dat ook probeert. En dan een muur tegenover zich krijgt. Nou, dat hebben wij ook vaak. Ook een stukje lijden. De blijdschap die we mogen hebben. Dat God een redder is van alle mensen. Wat een evangelie is dat toch. Geweldig toch. We geven het door. Maar het is met zwoegen en worstelen. Dat wij vertrouwd hebben op de levende God. Laten we dat nooit vergeten. Het is de levende God die met zijn geest in ons woont. En actief in ons leven bezig is. Om ons op hem te richten. Wij vertrouwd hebben op de levende God. Die redder is van alle mensen. Speciaal voor gelovigen. Nou, dat is dat fantastische. Dat die eonische redding waar de Hebreeënbrief over spreekt. Hè? De redding voor de eonen. Nou, dat is voor gelovigen. Maar hij is redder van alle mensen. Want na de tijden, ja, er is geen woord voor, hè? Want ik kan wel zeggen, na de tijd komt er een tijd dat er geen tijd meer is, maar dat klinkt een beetje vreemd. Maar zo is het ongeveer wel. Wanneer de eonen, de tijdperken afgerond zijn, dan is er eeuwigheid. Laten we dat dan maar zo noemen. Dat gaat door. Dan is het zo dat er geen dood meer is. Dat zelfs de dood teruggeeft allen die daarin zitten. En dan zal God zijn echt redden van alle mensen. Van een prachtig evangelie hebben we. Ik denk, het is goed om daar over te zingen met elkaar. Alles leek verloren.